Gezondheid. Wens men elkaar toe. Bij diverse gelegenheden. En eigenlijk altijd wanneer men elkaar ontmoet. Want als men elkaar de beste wensen doorgeeft, is het in eerste plaats goede gezondheid. Ik moet u zeggen dat wij allemaal kunnen vaststellen dat mensen in het algemeen zich druk maken over gezondheid. En ik zal niet zeggen dat het niet nuttig is. Maar we stellen wel vast dat het een hype is. Een mode. Ik zeg altijd, als over een bepaald onderwerp een tijdschrift verschijnt, dat heet dan een magazine, wat het ook wezen mag. Als een tijdschrift verschijnt erover, dan weet u, dan hebt u van doen met een hype. Dan is het mode, dan moet je erin meedoen, of je dat wilt of niet. En je kunt de televisie niet aanzetten of sappen, of je krijgt te zien allerlei dure apparaten die dan zo goed zijn inderdaad voor je lichamelijk welzijn, naar het schijnt. Je zweet je een ongeluk, dat in elk geval. Leuk is het ook niet, maar je schijnt er wel gezond van te worden, dan wel gezond van te blijven. Daarnaast heb je natuurlijk dat mensen zich bezighouden met voedsel, want men heeft uitgevonden dat gezondheid rechtstreeks van doen heeft met het voedsel dat men tot zich neemt. Dat zal ook wel zo wezen. Op school moesten wij leren over scheurbuik. Wij hadden geen idee wat het was. Scheurbuik. Het was een ernstige ziekte. Daarna bleek dat als je nou maar voldoende kropjes sla had, dan was er niks aan de hand en krijg je geen scheurbuik. Er waren geen dure apparaten voor nodig, geen dure medicijnen. Maar het was een kwestie van gezond voedsel. En we kennen natuurlijk ook altijd nog allerlei theorieën die zeggen dat zelfs een ziekte als kanker niet hoeft voor te komen, dan wel genezen kan worden wanneer we maar het goede voedsel eet. Ik vraag mij altijd af, welk voedsel dan? Ik ben de eerste om in te stemmen met het idee dat alle kwalen van de mens voortkomen uit verkeerd voedsel. Het zij het verkeerde voedsel, het zij de verkeerde hoeveelheden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het voedsel dat wij nodig hebben, is direct voorhanden. Net als het voedsel tegen scheurbuik, om zo te zeggen. Voedsel dat we in de eerste plaats nodig hebben voor een goede gezondheid, bestaat uit de gezonde woorden Gods. Er is niks moeilijks aan. De gezonde leer. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is geestelijke gezondheid. Dan zeg ik, ja, waar dacht u dat het anders over ging eigenlijk? Toch in de eerste plaats over geestelijke dingen die inderdaad bovendien, en dat weet elke arts, elke medicus, allopathisch of homeopathisch of van welke overtuiging hij ook maar mag zijn, het gaat in de eerste plaats om ons geestelijk welbevinden, om de rust die wij zouden hebben. En of het dan een geestelijke of een zielelijke kwestie, een psychische kwestie is, ik noem het alleen de zaak van het hart, want dat is wat het echt is. Even rechtstreeks van doen met wat men gelooft. En ik blader langzamerhand naar de brieven van Timotheus en Titus. Omdat deze uitdrukking, een gezonde leer of gezonde woorden, deze uitdrukking wordt speciaal gebruikt, ik geloof zelfs exclusief, in deze twee brieven aan Timotheus en de ene brief aan Titus. Maar daar komt het dan ook verhoudingsgewijs vele malen voor. Dat laat zich raden, omdat natuurlijk de apostel deze brieven aan Timotheus en Titus schrijft om hen op het hart te drukken wat hun eerste verantwoordelijkheid als oudste, opziener, bisschop, of hoe het maar allemaal heten mag, voorganger, predikant, is. Hun verantwoordelijkheid bestaat er namelijk uit dat zij in de eerste plaats het woord Gods zouden doorgeven. Verbaal, dat wil zeggen mondeling, door het woord namelijk, maar vervolgens ook in allerlei andere opzichten. Men zou van hen kunnen zeggen dat Paulus feitelijk optreedt als hun mentor. Hij bindt hen op het hart dat het enige echte belangrijke is, het woord Gods. En in het voorbijgaan beschrijft hij natuurlijk de situatie zoals hij dikwijls onder gelovigen, niet alleen in de gemeente, maar bovendien zelfs onder de oudsten gevonden wordt, een situatie waarin men geneigd is om het woord Gods los te laten en in te ruilen, uiteraard voor woorden van mensen, dingen die men zelf bedacht heeft. Men verzint zelf allerlei theorieën. U weet, als ik zondags hier voor u sta, dan heb ik gewoonlijk zondagsmorgens in alle vroegte 2, 3 predikanten al gehoord, waaronder dokter Schuller. Die heb ik vandaag niet gehoord, waren er vanmorgen 2 andere. Beiden hielden ons voor wat meneer Ratelband ons ook altijd voorhoudt. positief zijn, het beste in de dingen zien, positieve kanten van de dingen zien, met allerlei adviezen puntsgewijs met betrekking tot hoe wij onszelf zouden ontwikkelen, hoe wij het ver zouden brengen in de maatschappij, hoe wij inderdaad rust voor onszelf zouden vinden. Er waren inderdaad wel zinnige dingen bij, hoor, die gezegd werden, heus wel, maar dat is niet zo moeilijk, hè. Maak je niet druk, is natuurlijk altijd een goed advies. Zorg dat je gezond blijft is trouwens ook een heel goed advies. Maar hoe? En hoe voorkom je dat je je druk maakt? Dat soort dingen. Het waren prachtige adviezen, maar ik denk altijd, en nou laten we de Heer uit het verhaal weg, uit wat er verkondigd wordt. Gewoon de Heer eruit weglaten, wat hou je dan over? En dan moet ik u zeggen, nog precies dezelfde verkondiging, omdat de naam des Heeren weliswaar dikwijls genoemd wordt, maar geen rol van enige betekenis in het verhaal speelt. Maar wat zouden wij doen om stress te vermijden enzovoorts? Nou, daar heeft de Heer helemaal niks mee van doen, met dat soort adviezen. Meneer Ratelband, die zegt altijd, je moet flink eten van de boom der kennis van goed en van kwaad. En vooral ook leren van je eigen ervaringen. En daarna tot een evaluatie komen, zal ik maar zeggen. Je leert in de loop der jaren toch heus wel wat goed voor je is en wat niet. En dien overeenkomstig leven. Dat is het verhaal. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, integendeel. Ik zeg niet dat het er rechtstreeks mee in strijd is. Ik zeg dat het niet is wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert, neem ik maar even voor het gemak 1 Timotheus 6 voor me. Want daar zit ik nou in de buurt, hè. Er staat in 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert. Ja, een andere leer. Anders dan wat? Anders wil zeggen afwijkend van. Maar de vraag is afwijkend waarvan? Een andere leer dan de onze? Afwijkend van de belijdenisgeschriften, of het formulieren, of hoe het allemaal heten mag? Wel, nee. Een leer die niet... Staat er gewoon achter, hoezo anders? Wel, een leer die niet overeenkomt, let op overeen, die niet overeenkomt, die niet eensluidend is met, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Begrijp je me goed? Er staat niet eens een andere leer, dat is een leer die niet overeenkomt met de woorden over onze Heere Jezus Christus of zo. Er staat gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. De gedachte is dat het gaat om woorden die hij zelf, op zijn minst dan toch bij gelegenheid, uitgesproken heeft. En die woorden van de Heere Jezus, die worden genoemd gezonde woorden. En al wat dus afwijkt van wat de Heer Jezus zelf leerde, is dus per definitie niet gezond. Ik zeg het heel voorzichtig, want anders had ik gewoon gezegd ongezond. Dat is iets negatiever namelijk. En dat is wat er staat. Als dan Timotheus en ook Titus geconfronteerd worden met deze uitdrukking, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, of zoals in 1 Timotheus 1 vers 10, daar heet het de gezonde leer, iets anders tegen de gezonde leer. Daar heb je het weer, hè? Anders, afwijkend van, en de gezonde leer. Als deze Timotheus en Titus via Paulus geconfronteerd worden met deze uitdrukking, dan is dat omdat zij in hoge mate en in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van de gelovigen, vanzelfsprekend. En niet zozeer de lichamelijke gezondheid, al is die daar helemaal niet bij uitgesloten, maar daar hebben we het nou gewoon niet over. Maar de geestelijke gezondheid, en die woorden geestelijk en lichamelijk laat ik liever maar weer weg. Wij zouden trouwens allemaal weten dat het onderscheid eigenlijk helemaal niet bestaat. Niet echt, fundamenteel niet. In de praktijk hier en daar misschien, maar fundamenteel niet. Het is namelijk hetzelfde. De bloei, ook in Nederland, van de zogenaamde alternatieve geneeskunst of kunde, hoe het maar heten mag, wordt in de eerste plaats verklaard uit de filosofie die er altijd achter steekt, die zegt, ja, de allopathie, dat wil zeggen de algemeen erkende geneeskunde, die houdt zich alleen bezig met de lichamelijke mens, met de mens als dier, de mens als machine, met uiterlijke dingen. Men kan weinig meer doen dan hier en daar wat extra voedsel geven in de vorm van pillen. U weet waarom het in de vorm van pillen is, hè? Dan kun je er meer geld voor vragen. Het is toch ook voedsel gewoon? Medicijnen? En als dat niet helpt, dan kan men nog altijd enige moeilijke onderdelen uit het geheel verwijderen. Daar komt het ongeveer op neer. Ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon als vaststelling van het feit, heb je last van je blinde darm, nou snij hem eruit, dan is het gebeurd. Hè? En last van de nieren, nou je hebt er twee, dus je kan er één missen en dat soort dingen meer. Zo ligt het ongeveer. Wegsnijden. Ik denk dat een groot deel van de chirurgische ingrepen bestaat uit het wegnemen van organen of delen ervan. Als dat nou genezen mag zijn. Maar goed, dus wegnemen. Als je dat met je auto doet, loopt die op de duur echt niet meer. Niet dat ik er geen respect voor heb, wel degelijk, maar om dat nou geneeskunst te noemen in de hoogste zin van het woord, lijkt me toch wat overdreven. En alternatieve genezers leggen daar ook de vinger bij, in de veronderstelling dat wij dan denken dat zij zich meer bezighouden ook met andere aspecten van het menselijk leven dan wat menselijk bestaan. En dat blijkt in de praktijk nauwelijks het geval te zijn. Dus dat schiet ook niet echt op, hoor, begrijp je me goed. Maar het verhaal eromheen is natuurlijk wel correct. Maar uw huisarts kan u ook wel vertellen, als hij daar zin toe heeft en als hij dat mag van de bond, dat inderdaad allerlei helemaal niet fysieke afwijkingen of kwalen zich uitdrukken in de lichamelijke gezondheid van de mens. En het ligt dikwijls dus gewoon buiten het bereik van de arts als zodanig. U weet wel, als ze het helemaal niet meer weten, zeggen ze, het zou wel psychisch wezen. Zo zit dat ook. En het blijkt dat heel wat kwalen van de mens helemaal niet veroorzaakt worden door zijn voedsel, maar dat ze of veroorzaakt worden door een verkeerde levenswijze als zodanig, een verkeerde wijze van denken, begrijp je me goed, of door erfelijke eigenschappen, meer dan men ooit voor mogelijk had gehouden. Dus je mag dat allemaal rustig weer vergeten. De arts weet dat en die sukkelt er ook mee. Wat kan hij dan doen? Tabletje voorschrijven. Een goede vriend van mij is huisarts en die noemt zichzelf altijd een domme huisarts. Per definitie, een domme huisarts. Ik ben maar een domme huisarts. Waarom? Omdat velen denken van de arts moet je het hebben. Die kan je gezondheid geven, die kan je door het leven helpen enzovoort. Dat is niet zo. Voor zover wij gezondheid van buitenaf zouden ontvangen, zou het zijn, omdat de schrift dat zegt, van de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, van de gezonde leer. Vergis u niet, de mens voedt zich in de eerste plaats niet met wat er op de tafel staat bij gelegenheid, dan wel met zijn lunchpakket. De mens voedt zich in de eerste plaats met wat hij tot zich neemt aan informatie. En wat hij hoort en wat hij leest, wat hij gelooft, dat is zijn voedsel in werkelijkheid. Daar ga ik het nog niet uitgebreid over hebben, maar het is uit de Bijbel heel eenvoudig aan te tonen. Het is in ieder geval waarmee de mens gevuld wordt en het is ook waardoor de mens gevormd wordt. Daarom hebben wij mensen onderwijs nodig in deze oude wereld. Ook daar waar wij nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus geldt precies hetzelfde. Wij zouden gevoed worden met niet de vruchten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar met de vrucht van de boom des levens, om de vergelijking meteen maar weer even door te trekken. Wij zouden gevoed worden met het woord Gods. Dat geeft leven. Immers, de Bijbel zegt er op meerdere plaatsen dat als men zou eten van de boom des levens, dan leeft men in eeuwigheid. Niet ziek is men dan meer, en sterven doet men ook niet meer. Toch goed voedsel dus. De Engelsen hebben het in hun gebed altijd over good food en Christian fellowship. Heb je wel eens gehoord als Engelsen dank of bidden voor het eten? Dat doen ze met twee zinnen of maar één. Dat gaat heel kort. Anders wordt het koud. Die laat je eten drie keer per dag warm. Ja, dus dat is kort voor het... Ja, dat is heel praktisch, broeder. Dat is heel kort voor het eten en dan dankt men voor good food en Christian fellowship. Die uitdrukking heb ik altijd onthouden. Veel meer komt er niet voor. Good food and Christian fellowship. Goed voedsel en christelijke gemeenschap. Dat is wat men nodig heeft. En dat good food, dat is uiteraard gewoon het woord Gods. Dat is wat men nodig heeft. En dat is wat in de eerste plaats bepalend is voor onze gezondheid. En niet meteen zeggen geestelijke gezondheid. Ik bedoel gewoon gezondheid. En dat is het thema, of de gedachtegang eigenlijk van de apostel Paulus hier in deze drie brieven, 2 Timotheüsbrieven en 1 aan Titus. Hier in 1 Timotheus heb ik 2 schriftplaatsen al genoemd waar de uitdrukking staat. In hoofdstuk 1 vers 10, de gezonde leer. En in hoofdstuk 1 vers 6, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Daarna in 2 Timotheus 1 vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Nu van de apostel Paulus dus. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. En daarna in dezezelfde brief, hoofdstuk 4, vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij, let op, mensen in het algemeen misschien, maar het gaat meer in het bijzonder uiteraard om gelovigen, over de gemeente dus. Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, niet de correcte leer, de zuivere leer, de gezonde leer, niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Leraren dus die ons eventueel zeggen wat wij willen dat ze ons zeggen. En wat wij willen dat ze ons zeggen, nou wij niet, hopelijk. Maar wat wij willen dat ze ons zeggen is dat wij goede mensen zijn. Dat als we maar goed ons best doen en goed onze prioriteiten stellen. En vooral veel bidden natuurlijk. Dan komt het allemaal met ons wel goed. En zullen we het nog ver brengen in de samenleving, de Amerikaanse in het bijzonder. Ik zeg het nu niet om er de spot mee te drijven. Maar omdat dikwijls het idee geldt. En het is ook naar Nederland geïmporteerd inmiddels al jaren. Dikwijls het idee geldt dat als men arm is, dan is men een slecht christen. Als men een goed christen was, dan zou men het wel verbrengen in de samenleving. Met hulp van de Heer en met het stellen van de juiste prioriteiten. Boeken met die inhoud kun je overal op elke boekentafel tegenwoordig kopen. Echt waar, er ligt nauwelijks wat anders op. Tenzij ze dat gisteren veranderd hebben. Over wat je met je tijd moet doen, hoe je leven moet inrichten, hoe je gezin moet inrichten en hoe je in de maatschappij wat moet bereiken. Als de naam van de Heer erin staat, is het christelijk en ligt het op de boekentafel. Staat de naam van de Heer er niet in, dan is het van Emil Ratelband, hebben we die ook weer gehad. Ik reken later met hem wel weer af. Maar zo ongeveer zit het, maar zo werkt het uiteraard niet. We hebben geen leraren nodig die ons over het bolletje strijken en zeggen, doe maar goed je best broeder, doe maar goed je best zuster, ik zal veel voor u bidden, stuur geld en dan zal ik voor u bidden. Leg uw hand maar op de radio. Dus, nou goed, dat is al wat ouder, dat is wat langer geleden. Maar er staat hier wel, hè. Leringen dus naar eigen begeerlijkheid. Omdat men de gezonde woorden, dus heren, niet meer verdraagt. Omdat men de gezonde leer niet verdraagt. En omdat ik toch met een opsomming bezig was, noem ik dan vervolgens Titus 1 vers 9. Waar staat dat men zou vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, in overeenstemming met de leer, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer. Een getrouw woord. Een gezonde leer. En in dat verband zou ik dan ook moeten lezen vers 13. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in hun geloof. Want het ontvangen van die gezonde woorden brengt met zich mee een gezond geloof. En al wat daarmee samenhangt. En daarna tot slot nog in Titus 2 vers 1 dacht ik. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan meteen dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde en in de leidzaamheid. Want de gezonde leer zou een uitwerking hebben op het geloof en daarmee geloofsleven en dus het leven van degene die die gezonde woorden aanvaardt en daaruit leeft. Voor een ieder dus die in deze gezonde woorden wordt onderwezen. En daarna ga ik terug naar 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en dus niet overeenkomt met de leer die naar de godzaligheid is, uit die andere schriftplaatsen konden wij de conclusie trekken dat die gezonde woorden waarin wij worden onderwezen moet leiden tot een gezond geloof en dus een gezond geloofsleven. Hier staat dat deze gezonde woorden moeten leiden tot godzaligheid. Moet ons brengen naar godzaligheid. Godzalig leven wil zeggen een leven Gode welbehagelijk. Een leven waarin God gediend wordt. Dus misschien dan geen leven dat in de maatschappij in tel is. Brengt geen status met zich mee, wellicht. Maar het is Gode welbehagelijk. En dat is waar het echt om gaat. Dat is ook altijd wat ik mis in al die verhalen, al die prediking altijd. Er is vaak heel weinig tegen in te brengen, tegen wat er geleerd wordt. Het punt is dat het alleen niet echt Bijbelse waarheid is. Hooguit waarheid, eenvoudige waarheid daarbuiten. Maar dan ook wel erg simpel, moet ik hier overigens zeggen hoor. Maar de Bijbelse waarheid als zodanig wordt volkomen gepasseerd. Het gaat er niet om of wij wat bereiken in de maatschappij of in de samenleving. Absoluut niet. Waar het om gaat, is of wij Gode wel behagelijk leven. Gods normen zouden worden aangelegd op onze levens. Anders gezegd, de Heer zelf, God zelf zou bij gelegenheid onze levens oordelen dan wel beoordelen. En niet de samenleving, niet onze schoonfamilie. Echt niet, het speelt daarin totaal geen rol. Zie? En als we voor de Heer staan, vraagt je heus niet, wat verdien je per jaar? Of heb je alle capaciteiten die je had allemaal wel ontwikkeld? Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is of wij dat woord Gods aanvaard hebben. En ik bedoel niet of wij ooit eenmaal die stap tot Jezus gedaan hebben. Weet u wel, het is maar één stap. Waarom dan niet gedaan? Dat zouden wij ook doen, daar zouden wij mee beginnen. Maar ik bedoel, wanneer wij dat woord Gods aanvaard hebben, dan betekent dat het een levende woord geweest is in ons leven. Dat het motiverende, bewegende, bewegelijke, bewegende woorden geweest zijn. Dat het die woorden waren die ons gemotiveerd hebben. Niet die van, hoe heet die man ook alweer? Ik noem hem niet meer. Of die van dokter, of dominee, of reverend, of Emiel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of we die woorden Gods kennen in de praktijk. Stel ik in elk geval, dat hoef je niet met me eens te zijn, maar stel ik in elk geval vast dat die woorden van al die anderen in de praktijk gesteld worden in de plaats van het woord Gods. Want als iemand mij zegt, je moet prioriteiten stellen in je leven, je moet keuzes maken, je moet de dingen positief zien, zeg ik, dat is inderdaad volkomen juist. Maar als daarbij en in dat verband de naam van de Heer genoemd wordt, dan worden dezezelfde woorden in de plaats gesteld van het woord Gods. Alsof dit het evangelie zou zijn. En dat is uiteraard niet zo. Sterker nog, ik ben er stellig van overtuigd dat wanneer wij luisteren naar deze gezonde woorden, zal het tot gevolg hebben dat heel wat van onze natuurlijke aanleg, Godzijdank, niet tot ontwikkeling komt. Het punt is dat als de naam des Heren genoemd zou worden en in zijn naam, zogenaamd, een boodschap zou worden doorgegeven en adviezen zou worden aangereikt, dan zouden dat woorden moeten zijn rechtstreeks afkomstig uit de schriften. En ik bedoel niet rechtstreeks geciteerd uit de schriften, want voor elke gedachte kun je wel een Bijbeltekst vinden, als je die dan maar uit het verband rukt. Het gaat erom dat al die dingen die wij leren, dat het ook inderdaad Bijbelse waarheid zou zijn. De Bijbelse waarheid is niet dat we het in de naam des Heren ver zouden brengen in de samenleving. De Bijbelse waarheid is dat we in de wereld verdrukkingen zouden leiden. De Bijbelse waarheid is dat we dan toch goede moed zouden hebben, niet omdat we het positieve zouden zien, maar dat we goede moed zouden hebben omdat onze Heer de wereld heeft overwonnen. Dat heeft niks met positief of negatief te maken, het heeft te maken met waarheid. En dat is wat ik tegen al die adviezen altijd heb. Dat is ook het probleem waardoor die adviezen gegeven worden. Richt je op het positieve. Maar als je niet al te dom bent, zie je het negatieve ook. En wat doe je daar dan mee? Negeren. En dus toch als iemand met oogkleppen, als een blind paard om zo te zeggen, door het leven gaan en net doen alsof het allemaal een lolletje is. Dat advies krijg je dan. Maar met realiteit en met waarheid heeft dat absoluut niks van doen. Ik wil daar liever niet verder op ingaan. Ik wil liever wat dichter hier bij deze Bijbelse uitspraken blijven. Die zijn nog veel scherper dan de uitspraken die ik tot nog toe gedaan heb. Er staat namelijk, indien iemand een andere leer leert. Een andere leer dan de leer van de Heere Jezus zelf. Ik zei niet over, van de Heere Jezus zelf. Als iemand iets anders predikt dan wat de Heere Jezus predikt, staat er. Dan predikt hij iets wat niet tot godzaligheid leidt. Van die iemand wordt gezegd, die is opgeblazen. En weet niets. Dat is een eigenaardige uitdrukking, want hoe wordt een mens opgeblazen? In deze betekenis van de term. Zegt de Bijbel ook hoor. Er staat de kennis maakt opgeblazen. In 1 Korinthe 8 vers 1. Er staat, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Maar dat mag dan zo wezen, zegt de apostel Paulus. De kennis maakt opgeblazen. Maar de bedoeling is niet dat de gemeente opgeblazen zou worden, maar dat de gemeente gebouwd zou worden. En dus staat er, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Sommigen hebben die tekst ook gelezen en zeggen dus, dan moet je dus niet aan Bijbelstudie doen, want dan krijg je kennis van en kennis maakt opgeblazen, dan wordt de gemeente niet doorgebouwd, want er staat in de Bijbel. Hetgeen dus illustreert hoe je voor elke gedachte wel een Bijbeltekst kunt vinden. Vooral als het maar een paar woorden hoeven te zijn. Hè? Hoe korter, hoe beter, hoe makkelijker. De conclusie mag dan misschien getrokken worden uit 1 Korinthe 8... dat kennis en liefde elkaar in de weg staan. In de meeste gevallen in de Bijbel is heel eenvoudig aan te tonen uit directe context dat juist kennis en liefde elkaar niet in de weg staan, omdat ze zelfs identiek zijn. Omdat het hetzelfde is. Fundamenteel hetzelfde. In de praktijk echter wil het wel eens wat uit elkaar groeien. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Kennis is gemeenschap, is liefde. En dus liefde is elkaar kennen en aanvaarden. Eén zijn, dat is kennen. En anders zeg ik bekennen. Kennen en liefhebben is namelijk in de praktijk hetzelfde. Maar waar de apostel over spreekt, ook daar in 1 Korinthe 8... is dat kennis als zodanig in de zin van men heeft informatie verzameld en opgeslagen. Men weet een boel, men kan het zo opdreunen. Weten dus, hè. Dat kan je abusievelijk kennis noemen. Wellicht, misschien ook kun je terecht kennis noemen, maar dan maar in heel beperkte zin. Want veel weten betekent in de praktijk geen bal. Daar kun je in je verdere leven ook niks mee. Integendeel. Het is ook helemaal niet zo'n diep filosofische waarheid dat men heeft vastgesteld dat domme mensen veel makkelijker door het leven gaan dan mensen die veel geleerd hebben. Om de eenvoudige reden dat mensen die niet zoveel weten, die kennen maar één weg. En die lopen ze dus uit. Komt niet eens in en op dat er misschien ook een andere route zou zijn. Dat men in plaats van linksaf misschien ook rechtsaf zou kunnen. Of dat men in plaats van te lopen misschien ook gewoon een lift zou kunnen nemen of zo. Komt niet eens op. En die gaan dus heel eenvoudig, gemakkelijk door het leven. We hebben geen probleem, hoeven geen keuzes te maken. Dus zien maar één weg. Theoretisch dan, hè. En hoe minder van die wegen je ziet, hoe makkelijker dat is. Maar als je weet dat alle wegen naar Rome leiden en je moet naar Rome, dan zit je met een probleem. Welke weg kies je? En je bent halverwege en je vraagt je af, ja, was het dan toch wel de goede weg? Had ik niet beter een andere weg kunnen nemen? Dan heb je problemen. En hoe meer men dus weet dan wel geleerd heeft, hoe meer problemen men eventueel heeft. Het schiet niet echt op. Ik neem nu de meest negatieve variant van het verhaal. Hè. Ik bedoel alleen maar te zeggen, eigenlijk, het helpt je niet veel hoor. Veel weten. Integendeel. Wat je helpt, is dingen weten die je ook inderdaad gebruikt. Praktische kennis, dat wil zeggen, het hoeft niet noodzakelijk niet theoretisch te zijn, maar het gaat erom dat ook theoretische kennis gepraktiseerd zal worden. Men zou er wat mee moeten kunnen. En te weten dat vele wegen dan wel alle wegen naar Rome leiden, daar heb je niks aan. Je moet weten wat de beste weg is. En die gaat. Je moet er in de praktijk iets mee kunnen. Je moet er kunnen verwerken, keuze maken. En dat geldt in verband met Bijbelse zaken ook. Iedereen weet dat er talloze verschillende visies zijn op welke Bijbeltekst dan ook maar. Dan kun je ze allemaal gaan zitten leren en ze allemaal kennen. Maar wat moet je ermee? Niks. Ik kan het ook niemand aanraden om zich daarin te verdiepen, eerlijk gezegd. Omdat het gewoonlijk verkeerd uitpakt. Ja, je kan het zo lezen, je kan het zo lezen, je kan het zo zien, je kan het zo zien. Dus wat moet ik ermee? Niks dus. En dat is wat in de praktijk ook gebeurt. En anderen worden stapelmans joggen. Dat heet godsdienstwaanzin, zuster, maar ik noem het gewoon stapelmans joggen. Omdat ze geen raad meer weten met alle bijbelcitaten die ze in hun hoofd hebben zitten. En niet in de laatste plaats hier in deze omgeving. Men weet het niet. Men moet, maar men mag niet. Het kan niet, maar toch moet het. Weet je wel, dat soort kreten. Met opzet citeer ik ze maar niet al te letterlijk. Men weet er geen raad mee. Met die kennis niet. Er is niks mis met kennis. Maar als het niet toegepast wordt, als het geen praktische uitwerking heeft in het leven, dan is het gewoon onzin. Dan betekent het niks. En dat vinden we hier ook, in dit vers bijvoorbeeld, hier nog steeds in 1 Timotheüs 6. Want er staat, indien iemand een andere leer leert dan die van de Heer Jezus, die is opgeblazen en weet niets. Nou ja, hij weet wel wat, maar als je in de praktijk aan je kennis niks hebt, had je het beter niet kunnen hebben. En betekent het ook niks. En dus, in de praktijk nog steeds, hij weet niets. Die is opgeblazen en dat wil zeggen, dat lijkt alleen maar wat naar de buitenkant. Dat ziet er imposant en groot uit. Maar zo iemand weet niets, maar hij raast. Dat woord kennen wij niet meer in het Nederlands, helaas. Het is een mooi woord hoor, razen. Want razen is een woord ter beschrijving van de activiteit van een ziekte. Als iemand raast, is hij ziek. Heeft hij koorts. Dat is de betekenis van het woord razen in het oude Nederlands. Als iemand echt ziek wordt, weet u wel, dan wat gebeurt er dan ook allemaal? Dan begint hij te hijgen, dan begint ze, dus een veel te zware en te sterke ademhaling. En een veel te zware en te sterke activiteit van het hart, hartkloppingen enzovoorts. Een veel te zware activiteit dus van het bloed, dus verhoogde bloeddruk enzovoort. Het raast door je leven heen, veel te hoge temperatuur. En dikwijls ook nog allerlei bewegingen er allemaal erbij, want die heeft men dan ook niet meer onder. Dat is razen. En de gedachten gaan ook met een ijlsnelheid, daarom heet het ook ijlen, op den duur, hè. Ik leef maar voor het gemak weer het uiterste geval, dat het duidelijk genoeg is. Die heeft men ook niet meer onder controle. Men ziet de realiteit niet meer. Dat is ziek zijn. Razen. Wij kennen het alleen nog in het woord racen. Met zo hoog mogelijke snelheid dezelfde rondjes draaien. Gaat het nou verder niet om. Maar razen is dus een medische term. En de term wordt hier ook in dat verband gebruikt. Bij nader inzien, die term opgeblazen is net zo goed een medische term, maar dat valt ons niet op. Waar het staat voor een oedeem. Komt eerder in de Bijbel ook voor en daar wordt het Nederlands vertaald met waterzucht. U weet wel, in Lucas 14, daar was een waterzuchtige man. Opgeblazenheid. Waterzucht. De gedachte is namelijk aan iemand die zijn water niet kwijt kan, die te veel water in het lichaam heeft. Nee, ik bedoel niet uit de blaasbroeder, maar uit het hele lichaam. Het hele lichaam zwelt dan op. Omdat er te veel vocht in zit, maar het vocht raakt er niet uit. Het probleem wordt weer opgelost door goed voedsel. Maar dat is medicijnen uiteraard. Ik ga het verder niet uitleggen, maar het verschijnsel is inderdaad dat de mens het vocht niet meer kwijtraakt. Het wordt dus dik en opgeblazen, dat is wat het is. Het lijkt heel wat. En water is een beeld van het woord Gods. In de eerste plaats, een beeld van het woord Gods. En de Heer Jezus ontmoette een waterzuchtige man. Symbolisch, of hier de typologie betekent het. Het was iemand die gevuld was met het woord Gods, maar er geen kant mee op kon. Het werkte niet uit. En dan wordt het ziekelijk. Dat kan dus, hè. Dat men zich zo volstopt met het woord Gods, dat het ziekelijk wordt. Dat is echt zo. Dat is niet normaal hoor. Dat is een afwijking. Het probleem is dat men die woorden wel in zich opneemt, maar dat men er verder niks mee doet en ook niks mee kan. Men weet het verder niet. Nee, het komt in christelijke kringen ook voor, maar van oudsher natuurlijk in Joodse kring. Ik heb laatst Tefje nog gehoord. Ken u Tefje? Uit Anatevka. Levend onder de Joodse traditie in het begin van deze eeuw, de dagen van de pogroms in Rusland. De Jodenvervolgingen waren er toen ook. En het opdringen van socialisme en dus modernisme en al dat soort dingen meer. En hoe ze daaronder leven. De man had 5 dochters of 4, hoeveel waren het er? 3 geloof ik. Die zouden trouwen, maar dat leverde dus allerlei conflicten op met de Joodse traditie natuurlijk. En als er dan weer zo'n probleem was, dan zei Tefje, ja, maar er staat geschreven, maar hij kon er niks mee. En hij moest toch concessies doen, door de omstandigheden. Wat moet je met die Bijbelteksten als je ze niet in de praktijk kunt brengen? Er staat geschreven zus en er staat geschreven zo. En als hij daar eens een probleem moest overwegen, dan loopt hij aan de ene kant van het podium natuurlijk en zegt, aan de ene kant, en daarna, maar aan de andere kant, en aan de andere kant, en aan de andere kant, met andere woorden, argumenten zat, allemaal ontleend aan de schrift, maar wat moet je? En als dan een beslissing wordt genomen, dan is de eerste schrift toch dichtgegaan. Dan moet men zich even maar niks toch van de traditie, zo wordt het dan genoemd, aantrekken, want je kunt er niks mee. En alle argumentatie leidt tot niks. Aan de andere kant, en aan de andere kant, en aan de andere kant, als je zo even doorgaat, dan ben je aan het razen. Ik zal u er nog een voorbeeld van geven, een Bijbels voorbeeld. Toen Paulus voor Festus stond, die zei, Paulus, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Kan dat dan? En dan niet meteen zeggen, ja, er komt wel meer voor. Mensen die veel geleerd hebben gek worden, ligt dicht bij elkaar. Dat is mijn vraag niet. De vraag is, waar komt het dan uit voort? Hoezo ligt het dan dicht bij elkaar? Wij dachten juist dat het uiterste waren. En waarom het toch dicht bij elkaar ligt? Wel, heel eenvoudig, je kan wel veel geleerd hebben, veel feiten kennen, maar als je er niks mee aan kunt vangen, als je geen conclusies uit kunt trekken, beter nog, als het je hart niet voedt en je leven niet voedt, dan is het gewoon niks. Dan heb je er niks aan. Sterker nog, daar word je er alleen maar gek van. Van wat moet ik nou? En welke keuze moet ik nou maken? Dat zou een mens moeten leren. Welke keuze hij zal maken. Daarvoor hoeft hij niet zo geweldig veel te leren. Zeker niet veel feitenkennis te hebben. Het is nooit weg hoor, zeg ik. Ik ben er echt niet een tegenstander van. Maar dat wist hij natuurlijk al lang. Maar het gaat erom dat je er wat mee kunt. En dat het praktisch uitwerkt in ons leven. En als dat niet zo is. En als de dingen die wij kennen of weten of menen te weten niet overeenkomen met de gezonde woorden van de Heer Jezus, dan zijn het dus ongezonde woorden die inderdaad niks bijdragen aan onze opbouw, aan onze ontwikkeling, wat er maar wezen mag, ons hart niet voeden, maar sterker nog, de kans is het allergrootste, want dat is ook ongetwijfeld de samenhang van dit schriftgedeelte, dat het ons volkomen onbekwaam maakt om God te dienen. Woorden van mensen. Die tot niks leiden. Maar ik heb me wel eens wat verdiept in filosofie en in psychologie. Daar kun je echt niks mee. Echt niet. Ik als leek zeg het met volle overtuiging. Daar kun je echt helemaal niks mee. Het maakt het leven nog ingewikkelder dan het al was. Stel je voor dat bij elke beslissing die je moet nemen, je heel diepzinnig moet gaan afvragen, wat heeft die filosoof ervan gezegd en wat heeft die ervan gezegd en hoe doen ze dat in die cultuur en hoe doen ze dat daar en wat moet ik nou? Je moet er toch niet aan denken dat je zo moet leven? Nee, wij zouden onze harten laten vullen met het woord Gods en daaruit leven. En het nemen van beslissingen is dan helemaal zo moeilijk niet meer. En het dragen van de verantwoordelijkheid daarvoor ook niet. En dat geeft een mens rust. Dat is ook het enige ook. En het is niet gebonden aan enige cultuur. Maar het is ook niet gebonden aan enige tijd. Want vergis u niet, laten we aannemen dat het bestaat. Hè? Onze Nederlandse christelijke cultuur is heus een andere dan de Duitse christelijke cultuur. Dan wel de Britse christelijke cultuur, om van de Franse maar te zwijgen. Dat is allemaal anders. En wat in de ene cultuur geaccepteerd is, is in de andere niet geaccepteerd. Hoewel het toch gaat om dezelfde christelijke cultuur. Want zo heet het dan. En daarbuiten ligt het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Daar hoor je de zendingen altijd over. Hè? De zending, weet u wel. Je bekeert een Mohammed aan, maar die heeft vier vrouwen. Wat moet hij nou met die vier vrouwen? Want zegt men, een christen mag geen vier vrouwen hebben. En die man is nou christen geworden. Nou, dan moet hij er van drie scheiden. Maar dat mag niet, want in de christelijke cultuur. mag me niet eens van één scheiden, laat staan van drie tegelijk. Dus dan zit je met een probleem. Hoe los je dat op? Nou, dan wordt er gefilosofeerd van, nou, je kunt natuurlijk als christen zeggen, nou, ze zijn niet in de kerk getrouwd, dus we erkennen hun huwelijken niet. Dus de man had vier vrouwen en moet alsnog trouwen. Met één van de vier. Is dat ook een acceptabele oplossing? Er waren nog een paar varianten. Die ben ik allemaal tegengekomen, niet zo lang geleden, in het een of andere zendingsblad. Nou goed, hoe dat ook zij, al die verschillende culturen, we hebben er niks mee van doen. We hebben alleen Bijbelse waarheid. En daarna zeg ik, dat heeft ook niet alleen niet van doen met die verschillende culturen, maar ook niet met verschillende tijden, want dat is het probleem. De cultuur verandert, weet u wel, naarmate de tijd voortschrijdt. En wat in tegenwoordig christelijk Nederland acceptabel is, was enige jaren terug in christelijk Nederland niet acceptabel. En andersom. Als je vroeger ouderling wilde worden, dan kon dat wel, maar dan moest je wel grote sigaren roken. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Maar dat... Nou goed, dat heb ik altijd gedacht, ja. En tegenwoordig is het andersom. Al die dingen veranderen. Maar de aardigheid van de Bijbel is dat het helemaal niet verandert. Ook niet afhankelijk is van een bepaalde cultuur. Ook niet van de gewoonte van bepaalde kerkgenootschappen. Of hoe je ze dan maar noemen moet bij gelegenheid. Integendeel, het is altijd hetzelfde woord Gods. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik realiseer me wel eens dat deze woorden die wij nu lezen en bespreken, dat die 2000 jaren geleden geschreven zijn. Ze zijn voor mij nog net zo fris alsof ze gisteren opgeschreven zijn. Er is niks aan veranderd. Er verandert niks mee, daar voel ik me helemaal in thuis. En van een andere cultuur merk ik nauwelijks wat. Want we hebben van doen met het eeuwig blijvende woord Gods. Waar het werkelijk om gaat, is die gezonde woorden. De woorden van de Heer Jezus zelf namelijk, waaraan men zich primair en in eerste instantie zou houden. En zo blijft het ook altijd, overigens. En wanneer daarvan afgeweken wordt, dan is er sprake van iemand die is opgeblazen en hij weet dus niets. De gedachte is, hij weet misschien wel wat, maar het is geen echte kennis, omdat het niet eigen is. Het zijn filosofieën, theorieën, zelfontwikkelde gedachten. Ik heb u wel eens vaker dat verhaal verteld over dat hele pak papier waarin uiteengezet werd over hoe een gemeente, een plaatselijke christelijke gemeente gerund zou moeten worden. Nee, ik lieg niet, dat was zo'n pak. A4'tjes. Neem aan een eenkant bedrukt, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Laat ik het daar maar op houden. Wel, zoveel zegt de Bijbel er niet eens over. Toch? Het dient ook nergens toe. Het is menselijke gedachte, menselijke filosofie. Hoe pakken we dit probleem? Stel, in de gemeente doet zich zo'n probleem voor. Wat moeten wij daaraan doen? Enzovoorts. In de Bijbel komen we dat niet eens tegen. Dit is menselijke filosofie. Hoe lossen we de problemen in onze plaatselijke vereniging op? Maar dat is heel wat anders dan gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Waarbij het niet gaat om uiterlijke dingen en zelfs fundamenteel nooit om uiterlijke dingen, maar altijd om dat wat in het hart is. En daar ligt het echte probleem. Men zou gevoed worden, wij als gelovigen zeker, wij zouden gevoed worden met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En waar dat niet gebeurt, wel degene die iets anders onderwijst is opgeblazen en weet niets, die verbeeldt zich dat hij heel wat weet, overigens. Dat is altijd zo. Anders heb je ook geen reden om van de Bijbel af te wijken. Mensen die van de Bijbel afwijken doen dat omdat ze denken het beter te weten. Dus opgeblazen, weet niets, maar hij raast, hij is hartstikke ziek. Excusez-moi. Hij raast. Omtrent vragen, dat woord twist moet je gewoon weer doorstrepen. Het gaat gewoon om vragen. Vragen. U weet, dat is menselijke wijsheid altijd. Hè? Begint met vragen stellen. Om interessant te doen. En daarna te filosoferen, dan wel te discussiëren om een antwoord voor te stellen op de vraag die men trouwens ook zelf bedacht heeft. Dat is meestal zeer hypothetisch. Het stellen van vragen en het suggereren van antwoorden is allemaal onzin. Vragen en woordenstrijd. Het gaat dan inderdaad om woorden die tegenover elkaar gesteld worden, maar bovendien, in belangrijke mate, gaat het dan nog om woorden waarvan de betekenis niet vaststaat, of woorden waaraan men een eigen betekenis geeft. Daar gaat het altijd over. En ook in verband met de Bijbel, zal ik maar zeggen. De grote discussies die binnen het christendom bestaan, die berusten dikwijls op de betekenis van de termen die men gebruikt. U weet wel, de grote vraag, u weet wel. Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Maar het hangt er maar vanaf wat we afspreken te zullen verstaan onder de begrippen Israël en de gemeente. En meestal zeg ik er ook nog bij, en het is maar de vraag over welke plaats we het dan hebben. Want daar denkt niemand ooit bij na, welke plaats het dan is die ter discussie staat. Gaat de gemeente door de grote verdrukking? Zo ja, en waarom niet? Dan moet je eerst weten wat een gemeente is en wat grote verdrukking is. Als je dat niet weet, kun je er niks mee. En de kwestie van het duizendjarig rijk. Wij leven al 2000 jaar in het duizendjarig rijk, zei iemand. Het wordt dus heel moeilijk, dat wordt echt een woordenstrijd. En de gangbare discussie, gewoon de gangbare, helemaal niet om te spotten, maar de gangbare discussie is gewoon die waarbij aan de ene kant de aanhangers van de bedelingenleer dus zeggen, hey, het duizendjarig rijk komt in de toekomst en het is bepaald niet alleen Openbaring dat erover spreekt, maar heel de Bijbel spreekt over het duizendjarig rijk. En dan zeggen de tegenstanders uit gereformeerde hoek, zal ik maar zeggen, die zeggen dan ja, het duizendjarig rijk komt in heel de Bijbel niet voor. Nou ja, de uitdrukking even in Openbaring en dan heb je het gehad. Kijk, dat is nou woordenstrijd. Waarbij men geen idee heeft, aan beide kanten gewoonlijk niet, waar men het echt over heeft. Dat wil zeggen, men realiseert zich niet wat men zegt en wat die woorden betekenen. En een van de belangrijkste dingen in dat verband is natuurlijk nog dat men dan toch de woorden zou gebruiken in de Bijbelse betekenis van de term. U weet wel, de meest christelijke deugd is die van naastenliefde. Weet iedereen. En er is niks tegen in te brengen, maar de vraag is alleen, maar wie is dat? En als je dat niet eerst afspreekt, ja, dan moet je die term ook niet gebruiken. Want dan betekent die niks. En zo verder. En natuurlijk leert de Bijbel verlossing en bevrijding en wat er mee wezen mag. En men heeft die Bijbelse woorden gepikt uit de Bijbel en met het godsdienstig sausje eroverheen uitgegoten. En men heeft die termen gebruikt ter verdediging van de decolonialisatie enzovoorts. En ter verdediging van de vrouwenemancipatie, bevrijdingstheologie. Maar men gebruikt een Bijbels woord, geeft er een onbijbelse betekenis aan, maar blijft de naam des Heren in dat verband nog af en toe noemen. In een bijzin, weet u wel. En dan lijkt het net alsof het is wat de Bijbel leert, maar de Bijbel leert die dingen niet. De Bijbel gebruikt die woorden nog wel, maar de Bijbel gebruikt die woorden in een heel andere betekenis en context dan de theologen doen. En dat is maar waar het om gaat. En dat is wat ontstaat als men filosofeert vanuit de mens. Als men afwijkt van simpelweg de woorden van de Heer Jezus. Wanneer men dat doet, is men opgeblazen, dan weet men in werkelijkheid niks. Dan is men ziek, dan heeft men voldoen met vragen en woordenstrijd uit welke komt nijd. Dat wil zeggen afgunst, jaloezie, want dat is wat het is. Dat is wat nijd is. Want dan gaat het erom of men de discussie kan winnen, of men een meerderheid van stemmen voor het eigen standpunt of de eigen leer kan verzamelen. Belachelijk. Als het gaat om waarheid, gaat het niet om meerderheid van stemmen. Toch? Dan gaat het alleen om, is het de waarheid of niet? Dat is heel wat anders dan, kan ik gelijk krijgen of niet? Of kan ik aanhang krijgen of niet? Maar dit is wat eruit voortkomt. Nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen. Verkeerde krakelingen, ik vind dat een prachtige term. Een krakeling is een krakeling en andersom, u weet wat het is verkeerd. Er zit een bocht in, een krakeling, weet u wel, zo'n krakeling. Verkeerde, bestaan er dan goede krakelingen? Nee, het is per definitie altijd verkeerd. En verkeerd wil zeggen dat er een keer in zit, volgens het Nederlands. En dat het dus krom en verdraaid is, dat is wat het is. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Een verdorven verstand. Zijn het dan lomkindertjes of zoiets? Nee, het gaat niet om het verstand of de intelligentie zelf. Het gaat om het gebruik ervan. Als men verstand heeft, een gezond verstand heeft, zou men het gezonde verstand gebruiken om de waarheid te kennen en te verstaan. En waar men dat niet doet, en gewoonlijk ook bewust niet doet, wordt gesproken over een verdorven verstand. Ook over een verduisterd verstand. Er is geen licht, namelijk geen waarheid. En dat is waar het om gaat. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men houdt zich aan de woorden van de Heer Jezus en wat er verder volgt uiteraard. Of men volgt menselijke wijze en filosofie, maar brengt je nergens. En met wijsheid, laat staan met gezondheid, heeft het niets van doen. Daarna moet ik er natuurlijk toch nog wel even op wijzen, volledigheidshalve. In de eerste plaats dat die opgeblazen, namelijk die waterzuchtige man, genezen werd door de Heer Jezus. De Heer nam hem, staat er. Men heeft het misschien niet zo willen vertalen, maar de Heer omarmde hem. Dat is eigenlijk wat hij deed. Hij nam hem. Hij omarmde hem. Ik zeg altijd, hij wrong hem uit. Want dat is waar het eigenlijk om ging natuurlijk. Maar het is de Heer die genas. Uiteraard. En als men van deze opgeblazenheid hier uit 1 Timotheüs 6 vers 4 af wil komen, was ook maar één ding. Wij zouden ons melden bij de Heer Jezus en dus bij zijn gezonde woorden, zoals ze genoemd worden in vers 3. En daarna wijs ik erop dat het dus helemaal niet zo vreemd is dat men er alles aan doet om de woorden van de Heer Jezus zelf weg te redeneren. Nou goed, er zijn wat verschillende methoden om dat te doen. De ene methode is om hier en daar een korte uitspraak van de Heer Jezus te citeren, volkomen buiten verband. Zo van zoekt en gij zult vinden, betrekking hebben het dus op je autosleuteltjes die je kwijt bent en zo. Zoek en gij zult vinden. Of je wil carrière maken, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, heeft de Heer gezegd. Zo worden die teksten dan toegepast. En daarmee wordt er meteen de betekenis aan ontnomen. Want het ging over toch heel wat andere dingen. Dat wil zeggen, zijn woorden worden compleet uit het Bijbelse verband gehaald. Of zijn woorden worden anders ingevuld. Dat wil zeggen, men citeert hem wel, maar geeft een andere betekenis aan de termen die hij gebruikte. Gebeurt met de term wedergeboorte dus ook. Gij moet wederom geboren worden, is tegenwoordig algemeen veranderd in gij moet reïncarneren. Of het is geworden, gij moet een nieuw leven beginnen. Geëmancipeerd worden of zoiets, dat zijn de varianten. Maar daar sloeg de term wedergeboorte uiteraard niet op. Maar de meest traditionele methoden zijn anders. Een van die methoden is de methode die zegt, nou ja, de Heer Jezus heeft wel een heleboel interessante dingen gezegd. Maar ja, hij leefde natuurlijk in een andere bedeling, die zeg ik even voor ons, hè. Wij onderscheiden immers bedelingen. Wij kennen toch de uitdrukking ja, maar dat was in een andere bedeling. Die kennen we toch ook? Nou, de Heer Jezus leefde in welke bedeling? Nou, niet in de onze in elk geval. Want hij leefde onder de wet. Hij is geworden uit een vrouw geworden onder de wet. En hij leefde ook onder de wet. Kunnen we ook eenvoudig aantonen. De wet werd namelijk vervuld en daarmee ook beëindigd. Bij de dood en opstanding van de Heer Jezus, dus tijdens de dagen zijns vleeses, leefde hij onder de wet. En dus zouden zijn woorden op ons niet van toepassing zijn. Ik kom het veel tegen hoor, die opvatting. Heel scherp en nogal dom en kortzichtig bedelingen onderscheiden. En zeggen, dat was in die bedeling, dus daar hebben we niet mee van doen. Het vervolg op het verhaal zal ik u besparen, want er is nauwelijks een vervolg. Want vervolgens is men het oneens over de vraag wanneer eigenlijk onze bedeling dan precies begon. Zodat we precies zouden weten wat dan wel op ons van toepassing zou zijn. En wanneer men dat nazoekt, wordt de onzekerheid steeds groter. En blijkt dat er in de Bijbel eigenlijk helemaal niets geschreven is over onze, en dan wel in onze bedeling. En dan ben je dus alles weer kwijt. Maar goed, dat is ook een manier. Maar men redeneerde de weg en zegt, het was toch onder de wet. En men kan het aantonen, want de Heer heeft natuurlijk toch wel enige uitspraken gedaan die wijzen op het belang van de wet. Moet te vinden zijn, tenzij dat uw rechtvaardigheid groter is dan die van de fariseeën of schriftgeleerden, hoe het er maar staat. Hè? Gij zult, wat staat er dan? Koninkrijk Gods niet ingaan of iets dergelijks. Dus wet, waarmee dan bewezen geacht wordt te zijn dat de heer leeft onder de wet. Bovendien, hij predikte niet aan de gemeente, maar aan Joden, leeft onder de Joodse wet. Dus het was niet voor ons bedeling wat de heer allemaal zei. Maar hier staat, los van alle argumentatie, wie zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die weet niet, die is opgeblazen, die raast, kortom, die is hartstikke gek. Excusez le mot. Dat is wat er staat, zo sterk is het. Leefde de Heer dan niet onder de wet? Ja, de vraag is niet wanneer hij leefde, de vraag is wat hij predikte. Dat is gewoon de verkeerde vraag. Want als die redenering bijbels zou zijn, dan betekent het tegelijkertijd dat je in alle oud-testamentische schriften niks kunt vinden over de Heer Jezus Christus, over de Messias, want dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Waarover dan in de dagen van het oude verbond niks geschreven of gezegd zou kunnen zijn. En dat is uiteraard niet zo. Dat heb ik ook nog nooit iemand horen beweren overigens. En dus, als vanuit oud-testamentische tijd, nieuw-testamentische tijd kan worden aangekondigd en besproken, kan toch in de laatste dagen of jaren van het Oude Testament toch de Heer Jezus wel zeker spreken over wat nu binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. En dat is wat hij deed. Hij zei tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Natuurlijk. Dat kon toen nog niet, maar binnen afzienbare tijd zou dat wel kunnen. En dat is wat hij predikte. En in dat verband ook laat de kinderen tot mij komen, want hunner, die generatie die nu volgt, hunner is het koninkrijk der hemelen. Het is de meest eenvoudige, meest voor de hand liggende verklaring van de uitspraak. Als we vandaag zoiets zouden zeggen, want voor die kinderen is bestemd, wat is voor die kinderen? Wel, voor hen is de tijd na ons, wanneer wij hier al weg zijn, zal ik maar zeggen, dat is toch logisch. En dus laat de kinderen tot mij komen, want hun is het koninkrijk der hemelen. In hun dag in elk geval zal het koninkrijk aanbreken. En zo verder. En wat de Heer Jezus predikte was niet, je moet de wet houden. Hij zei, je moet wederom geboren worden. Want als je onder de wet wil blijven leven, dien je te beseffen dat je heel de wet moet houden. En dus, tenzij dat uw rechtvaardigheid groter is dan die van de fariseeën. Maar het punt is, men zou dus helemaal niet door de wet zalig kunnen worden. En dat was ook niet de bedoeling. Men zou door geloof zalig worden. En wat zei de Heer? Uw geloof heeft u behouden. En wat zei de Heer? Uw zonden zijn u vergeven. En wat zei de Heer? Hij zei, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, zal gegeven worden naar andere volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Is dat gemeentelijke waarheid of niet? Dus over een toekomende bedeling. En dat is ook wat de Bijbel uitdrukkelijk zegt. En als u mij vraagt, ook dezezelfde apostel Paulus. Ja, ik kom nou natuurlijk in tijdnood, dus nou ga ik iets sneller. En blader ik even naar Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Let op, niet maar de zaligheid, in de zin van het nieuwe verbond en al wat ermee samenhangt. Maar de grote zaligheid, namelijk gemeentelijke waarheid, hemelse zegeningen en zo verder. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere? Wie is ermee begonnen? De Heere. Wanneer dan? Nou, toch niet in die paar woorden die we nog van hem vinden na zijn opstanding. Maar in de woorden daarvoor uiteraard. En de Heer is daarmee begonnen. Niet dat hij de eerste was die deze dingen aankondigde. Maar hij was degene die zei, gaat nu gebeuren. Wordt nu actueel. En in zijn dagen brak deze zaligheid dus ook inderdaad aan. Hè? Bij zijn opstanding namelijk. Begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, die hier Heere heet, niet in de zin van Jehovah, als u mij vraagt, maar die hier Heere heet in de zin van meester. De Heere, de meester. Grote zaligheid begonnen zijn er verkondigd te worden door de Heere en aan ons bevestigd is geworden, vervolgens dus, door degene die hem gehoord hebben. Door de 12, dan wel door de 500, want dat maakt me verder niks uit. Maar de gedachte is gewoon dat de prediking absoluut niet veranderd is. De prediking namelijk dat de mens door geloof gerechtvaardigd zou worden en inderdaad deel zou hebben aan het nieuwe verbond en daarmee aan het koninkrijk. Dat er eventueel wat aan toegevoegd is geworden vervolgens, jawel. Maar het blijft dat de mens door geloof gerechtvaardigd zou worden, dat de mens door geloof zou deel hebben aan het nieuwe verbond, dat de mens door geloof het koninkrijk, inmiddels aangebroken namelijk, zou binnengaan. Het enige wat je eraan toe zou kunnen voegen, voor zover dat een toevoeging is, is dat die mens die tot geloof zou komen, hemelse zegeningen zou ontvangen. Bij nader inzien is het toch eigenlijk niet een toevoeging, om de eenvoudige reden dat als wij deel hebben aan het nieuwe verbond en weer in het bijzonder aan het koninkrijk van Christus, en dat koninkrijk is nog steeds in de hemel, dan hebben wij hemelse zegeningen. En je kunt zeggen, ja, maar wij zijn toch eerstelingen daarvan, zeg ik, ja, dat hoef je niet toe te voegen, dat is vanzelfsprekend. Als het in die dagen aanbrak, heb je dus noodzakelijke wijze van doen met eerstelingen. En dus eerste vruchten van de oogst. En dus met priesters en zo verder. Dus dan kom je vanzelf in gemeentelijke waarheid terecht. Dat is niet eens een toevoeging. Ik moet u zeggen, wanneer wij inderdaad die gezonde woorden van de Heer Jezus zouden onderzoeken, komen wij terecht bij drie grote toespraken van de Heer Jezus. Er is maar één van echt bekend, dat is de bergrede. Maar daarna ken ik nog een bergrede. Want ik lees Engels en dan lees ik altijd over de tweede bergrede. Die heet bij ons in Nederland de rede over de laatste dingen. Maar in Engeland en Engelssprekende landen heet het de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen de tweede bergrede. Dat is een rede over de dingen in verband met de wederkomst van Christus. Dat is inderdaad waar. Die eerste, die bergrede, gaat over het koninkrijk als zodanig. En daarmee het nieuwe verbond. Hoe men er zou ingaan en hoe men erin zou leven. Die andere spreekt over het openbaar worden van hetzelfde koninkrijk bij de wederkomst van Christus. Maar ik ken een derde reden van de Heer Jezus en die had ik als eerste moeten noemen. Niet omdat hij de bekendste is, maar omdat hij in mijn Bijbel de langste is. Dat is die van Johannes 13 tot en met 17. 5 hoofdstukken lang. Niet aan het begin, niet tegen het einde, maar volstrekt aan het einde van de dagen zijns vrezes. In de nacht dat hij verraden werd. En wat zei hij? Want daar hebben ze zijn laatste woorden. Die zijn dus het meest ook van belang, lijkt mij. En dat zijn ze ook. En wat zei hij? Ik ben uw meester en heren. En aangezien jullie dus mijn dienstknechten zijn en niet meerder zijn dan je heer, zul je mijn volgeling zijn. En elkaar de voeten wassen. Johannes 13. En wat zei hij nog meer over hun toekomst? Hij zegt, je zult me niet meer zien. Er waren uitzonderingen dat ze hem nog wel zagen, maar in het algemeen geldt, gij zult mij niet meer zien. En vervolgens zei hij, de wereld zal je haten. Niet, je zult het ver brengen als je doet wat ik zeg. De wereld zal je haten. Dat hoor ik nou nooit in de prediking. Gek, hè? Dat hoor je nooit. Maar dat is Bijbels en dat is wat de Heer ook zei. En wat de discipelen, de apostelen later, net zo goed zeiden. Dus met name de apostel Petrus die zei, het voorbeeld wat de Heer ons gaf, was dat wij verdrukkingen zouden hebben. Zouden lijden als zijn navolgers. Toch? Zei de Heer nog meer. Hij zei, gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. Meestal citeert meneer, zegt, zoekt en gij zult vinden. Dat staat in de Bijbel. Zo van de dus Bijbel, heeft de Heer gezegd, zoekt en gij zult vinden. Maar de Bijbel zegt ook, gij zult mij zoeken, maar gij zult mij niet vinden. Toch? En dat is in onze dagen van toepassing. Je zou niet meer met de zijnen zijn. Althans, niet zichtbaar. En er zou geen directe communicatie zijn. Integendeel. Men doet wel eens alsof gebed een rechtstreekse communicatie is met de Heer, rechtstreeks heen en weer praten, maar dat is het niet hoor. Dat is op een heel ander niveau. Die communicatie is er juist niet. We gaan hier min of meer alleen door het leven. En als u zegt dat is naar de mens gesproken, zeg ik nou dat is naar de Bijbel gesproken. Want we hebben niet de Heer waar we maar achteraan stappen. Maar we dragen onze eigen verantwoordelijkheid. Daarom heten de discipelen hierna ook geen discipelen meer, maar apostelen. niet meer volgelingen, zo van doe maar na, loop maar mee, kom wel goed. Nee, drop uit. En draag verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je eigen bediening. Dat is Bijbelse leer. Daarna staat er natuurlijk, natuurlijk is het zo, staat er, dat de Heer zegt, ja, maar ik ben er wel bij hoor. Maar je zult me niet zien, niet naast, zodat met hem te communiceren valt, maar in ons, rechtstreeks. Hij zou ons leven inhoud geven. Hij zou ons inwendig bekrachtigen. Hebben we dit nog? Ik probeer het woord lijden te vermijden. Lijden met een kort ei wel te verstaan. Omdat het niet zo bijbels is in dat verband. Hij zou ons motiveren. Hij zou ons dringen. Weet u nog? De liefde van Christus dringt ons. Wij moeten wel. Wij kunnen niet anders. Kom van binnenuit. Dat is wat hij zou doen. Dat wil zeggen, er is geen wereldse filosofie waar we naar zouden luisteren en die ons zou motiveren of bekrachtigen of wat dan ook. Het is de Heer zelf die dat in ons zou doen. Even menselijke wijsheid niks van doen. Of de Heer zegt, nou ja, ik zal u de geest geven dan wel. Ik zal u de Vader bidden en zal u de geest zenden. Die zal u in heel de waarheid leiden. Dat is wat gebeuren zal. Dat is geen menselijke filosofie. Integendeel. Betekent dat wij een leven zouden leiden vanuit wie wij zijn. Vanuit ons instinct. Maar ik bedoel het in de zin van wij zijn nieuwe schepselen in Christus. En dat leven in ons zou tot uitdrukking komen. Dat leven onderwerpt zich helemaal niet aan menselijke wijsheid of filosofie. En te denken dat we menselijke beginselen, menselijke filosofie zouden moeten volgen. En dat die ons zou helpen in ons christelijk leven. Is niks anders dan het plaatsen van Christus onder de wet. Of onder een wet. Daarbij maakt men zich meester van de Heer. In plaats van dat men zich aan de meester onderwerpt. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Nou, ik wil het niet sterker zeggen, maar ik had die gedachte bijna altijd. Want zo is het dikwijls. De buitenstaanders, atheïsten zeggen, ja, godsdienst is het algemeen en christendom is bijzonder, is voor zwakke mensen. Voor onzekere mensen, voor domme mensen mogen ze niet zeggen. Maar dus zeggen ze, is voor zwakke mensen, die hebben dat nodig. Die hebben een belofte van een leven na dit leven nodig. Want dan hebben ze een soort uitzicht over het hele leven heen. Een leven waar ze in de praktijk geen raad mee weten. Dat is wat gezegd wordt. En in de meeste gevallen, denk ik, is dat ook zo. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is ook zo, in de praktijk. Maar dat is niet christelijk. Het wordt er abusievelijk voor aangezien. Christelijk is dat wij de waarheid zoeken die ons geopenbaard wordt ongetwijfeld in het woord van God. En bijzonder in de woorden van onze Heer Jezus Christus. Wij accepteren die waarheid en leven dien overeenkomstig. En daarom zeg ik altijd, en dat er ons beloofd is een leven na dit leven, dat ons beloofd is een hemelse toekomst, ja dat kan ik toch niet helpen. Toch? Ik vraag me nog wel eens af wat dat eigenlijk zou veranderen in onze leven. Stel nou dat dat er niet zou zijn. Wat zou het veranderen? Nou ja, we zouden dan van de Heer verwachten dat we wat meer loon zouden ontvangen voor de dienst aan hem hier. Als het dan daarna niet meer kan. Maar wat zou het veranderen? We zoeken de waarheid. De waarheid is dat we deel uitmaken van een schepping die dus de schepper zou dienen. Nou, als dat zo is, we zoeken die waarheid oprecht. Nou, dan doen we dat en dienen we die schepper. En wat er dan ook gebeurt, ik had bijna Esther geciteerd, kom ik om, dan kom ik om. Maar het is niet zo, wij komen niet om, we ontvangen eeuwig leven. Dat is mooi meegenomen. Ik heb dat nooit gezocht. Integendeel. Wat ik gezocht heb is niet iets hierna. Wat ik gezocht heb en nog steeds zoek is iets nu. En daarmee bedoel ik is dat nu onze levensinhoud geeft. Is iets waar we nu uit kunnen leven. Vaste beginselen waar we ons aan vast kunnen houden omdat het de waarheid is. Zodat het ons houvast geeft inderdaad ook nu. Zeker wel. Maar het gaat gewoon om waarheid als zodanig. En dat maakt ons gezond. We zijn er stellig van overtuigd dat wanneer wij onze eigen positie in het geheel van de schepping als zodanig leren kennen, en bereid zijn in overeenstemming daarmee te leven, vinden we daarin onze rust, onze vrede, ons geluk en dus ook onze gezondheid, voor zover er iets als gezondheid bestaat in deze sterfelijke wereld. Dat is het dan. Maar dat is wat ons voorgehouden wordt. Het gaat niet om het bereiken van het een of ander. Het gaat erom dat we de waarheid zouden kennen en daaruit leven. Dat is tot eer van God. Dat we daarvoor beloond zullen worden in de toekomst. Ja, dat lijkt me redelijk logisch, eerlijk gezegd. Omdat het ook in de Bijbel staat. Onder andere dan, de arbeider is zijn loon waardig, natuurlijk. Maar het is mooi meegenomen. En het geeft ons natuurlijk toch een verdere motivatie, maar daar begint het niet mee. Ik geloof niet dat mensen behouden worden doordat hen verkondigd wordt, nou ja, als je tot geloof komt, dan kom je later in de hemel. Of zo. Het lijkt me een slecht motief. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarin trapt en zegt, nou ja, dat is leuk, heb ik later ook nog wat. Het lijkt me niet, eerlijk gezegd. In ieder geval, ik kan daar niks van begrijpen. Het enige wat ik begrijp, is dat wij een levende God hebben die ons zijn levende woord schenkt, die ons antwoord geeft op vragen die we helemaal niet eens hadden, zodat het mooi voorkwam dat we zelf begonnen te filosoferen. Dat we dus geleerd hebben van hem in wat voor wereld wij leven en welke plaats wij daarin zouden innemen. En tegelijkertijd blijkt dat hij ons daartoe ook bekrachtigt. En dat is waar het om gaat. Gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Begonnen te zijn verkondigd te worden, verkondigd en dus gepredikt te worden door de Heer Jezus zelf. In zijn dagen, dat wil zeggen in zijn opstanding, ook gerealiseerd en daarna verkondigd door degenen die hem gehoord hebben. En die prediking die verandert nooit. Ook niet in de dagen van de wederkomst van Christus blijft het evangelie onze zaligheid. Gezondheid. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze dag mochten samenkomen rondom datzelfde gezonde woord. We danken u dat wij inderdaad u ook mogen kennen als ons voedsel, als dat brood des levens. We danken u dat we ook mogen beseffen dat die vrucht van de boom des levens spreekt, reeds op de eerste bladzijde van onze Bijbel, over u, over onze heiland die ons het leven geeft wanneer we ons tot u wenden. We danken u te mogen weten dat waar wij waarheid zoeken, wij die waarheid ook vinden. Omdat u zich bekend maakt. En dat waar wij kloppen, dat daar ook de deur voor ons zal open gedaan worden, opdat we zouden ingaan in uw eeuwig koninkrijk. We danken u dat we uw belofte mogen kennen en mogen leren verstaan en ook daar dagelijks uit mogen leven. Te weten dat we weliswaar leven in een wereld vol van verwarring, maar dat te midden daarvan uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. We danken u dat we daardoor leven hebben ontvangen, dat we daaruit mogen leven, ook dagelijks, en dat we daaruit ook onze hoop mogen stellen op u, die gezegd hebt, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. We danken u dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. We mogen delen in die heerlijkheid die u van oudsher beloofd hebt en die u in de eerste plaats gegeven hebt aan onze heiland zelf. Wij danken u dan nogmaals voor dat woord dat we dagelijks tot ons mogen nemen, opdat we zouden veranderd worden naar uw beeld, opdat wij zouden wandelen tot eer van uw naam, een godzalig leven zouden openbaren en van u mogen verwachten dat loon wat u ons hebt aangekondigd in uw woord. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.